van terroristische bewegingen zoals de ETA uit het buitenland. Bovendien worden ze steeds gewelddadiger. Kun je dan niet, mevrouw van den Burg, beter gewoon het tuig eruit halen en de goede krakers wel de leegstand laten opvullen? Als daar goede afspraken over worden gemaakt.
Nou, wij hebben het principiële punt dat we vinden dat een eigenaar gewoon zijn eigendomsrecht behoudt. Dus dat is één. En het andere punt is, dat leidt tot heel veel onduidelijkheid. Net als die jaar leegstand, zeg maar. En wij willen gewoon duidelijkheid. Eigendom is eigendom, dus iedereen baas van eigen huis.
Met anders schrijft, zolang er woningnood is en speculanten panden laten verrotten, vind ik dat krakers nog steeds een functie hebben. Je kunt ook studenten in je leegstaande kantoorpand zetten als anti-kraakwacht.
Daar zijn we helemaal voor. Dus dat zit ook in het wetsvoorstel. En zelfs om dat nog wat beter te regelen. En dat is een van de mogelijkheden waar de gemeente een voordracht voor kan doen.
Meer
maar het kan ook voor een maatschappelijke organisatie zijn. En dan is het aan de, zeg maar, eigenaar om met die persoon eruit te komen om een huurcontract op te stellen. En dan kan daar dus bijvoorbeeld een hele korte opzegtermijn op zitten.
Want dan heet het geen kraken meer, zegt u?
Nee, dan heet het in dat geval leegstandsbeheer.
Ja.
Dus wij zijn daar erg voor. Dat moet ook absoluut gebeuren. Maar niet via kraken.
We gaan eens wat andere reacties beluisteren. Kraken moet verboden worden, is de stelling. En u kunt bellen op 0800 1101. Goedemiddag, stand.nl.
Goedemiddag, Marjan Kooistra.
Hallo. U mag het zeggen.
Mijn reactie is ja. Kraken moet verboden worden. Maar dat wil ik niet alleen zeggen. Want dat is mijn mening niet alleen. Dat is geen constructieve oplossing om alleen het verbod op te leggen. Maar wat de krakers betreft. Lijkt mij de goede oplossing om enerzijds het verbod op te leggen, maar anderzijds ook met de krakers in gesprek proberen te gaan. En ik dacht zelf naar een oplossing zoals bijvoorbeeld de probleemwijken worden aangepakt door middel van een straatcoach. En dat die straatcoach dan met deze probleemjongeren.
Om daar, tot een niet gewelddadige oplossing te zoeken. Dat is duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl.
Ja, goedemiddag. Met Theo Achterberg.
Hallo.
Nou, ik ben tegen inderdaad gewoon woonhuizen kraken. Ben ik tegen.
Dus u bent voor een verbod?
Nee. Dat voor woonhuizen vind ik voor. Daar moet een gebod voor staan. Wat krakers betreft. Maar dan blijft er nog een hele grote categorie over. En dat zijn panden. Grote panden, kantoorpanden. Die van de ene eigenaar naar de andere eigenaar toe gaan. Waar alleen maar een spelletje mee worden gespeeld. Die gebouwen zou men vrij snel moeten naar de gemeenschap toe trekken.
En, dan,
en dat geschikt maken voor het wonen.
Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl.
Goedemiddag.
U mag het zeggen.
Ik ben het ook eens met de stelling. Er moet een verbod komen. Uw gast die daar dus in de studio zit, die vertelt eigenlijk prima. Je zit aan iemand anders spullen. Ik mag zelf, ik ben het met in heel veel dingen ben het niet mee eens. Maar ik mag zelf het recht ook niet in eigen handen nemen. Dus zij ook niet.
Maar als iets nou heel lang leeg staat?
Wat zegt u?
Als iets nou heel lang leeg staat?
Als iets heel lang leeg staat, dan blijft het van iemand anders.
Oké, okay. Dat is duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl.
Goedemiddag, hier met Rob van Gils.
Hallo.
Hallo. Ik ben het niet eens met de stelling. Er zitten natuurlijk veel meer kanten aan, maar ik zit zelf anti-kraak, ironisch genoeg. En ik heb geprobeerd om bijvoorbeeld op de particuliere markt, ik moest noodgedwongen mijn huis verkopen, en op de particuliere markt een woning te vinden, dan betaal je voor 30 vierkante meter meer dan €500. En dat is niet op te brengen. Ik denk dat de mensen van de ChristenUnie meer bang zijn dat er samenscholing plaatsvindt van gelijkgezinden of zo. Er is nou ook vandaag in het nieuws burgerlijk pensioenfonds. Al die vastgoedjongens, groot of klein, het loopt te sjoemelen. Er is bijna geen woonruimte.
Laten we daar maar eventjes naartoe gaan kijken.
Ja.
Dat is duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl.
Mag ik het zeggen?
Ja, u mag het zeggen.
Nou, ik begrijp je heel niet. Ik bedoel, je hoeft niet zo intelligent voor te zijn. Het is simpel genoeg, maar het typeert hoe ziek ons rechtssysteem is. Kijk, andersom spullen moet je afblijven. En men moet niet zeggen, ja, maar dan moet de regering of de staat genoeg ruimte scheppen. Nee, kijk, dus als ik twee auto's heb en ik gebruik één auto niet, mag iemand zomaar inzitten? Als ik drie pak of vier pak heb, ik gebruik maar één, mag iemand zomaar afnemen? Het is gewoon gek van te worden. Dat nu pas deze regering, trouwens, die mensen die daar zitten, de Kamer en ons parlement, die lopen zoveel jaren met alles achter. Het is gewoon zielig om daarover nog te praten. Okay. Dat had heel lang geleden verboden moeten worden.
Dat is duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl.
Hallo?
U mag het zeggen.
Oké, met Geert Sema. Ik woon op de ADM, een van de grootste panden van Amsterdam. Die is van een hele eerlijke zakenman, meneer Bertus Luske. Die is neergemaaid door 2 machinegeweren, omdat het zo eerlijk is. Ik heb altijd al geweten dat de VVD eerlijke zakenmensen onder zich heeft. Buiten dat om, zonder subcultuur geen cultuur. Het is heel belangrijk dat de subcultuur blijft bestaan. Nou, en geweld spreek ik nooit goed. Maar wij
u zegt, de kwaaien gaan nu leiden, of de goede leiden onder de kwaden?
Wij hebben, hoe heet dat, criminelen laten vaak panden verkrotten, mevrouw. En die horen bij de VVD. Bedankt.
Goedemiddag, stand.nl.
Ja, goedemiddag. Ik ben ook tegen kraken en wel hierom. Ik hoorde vanmorgen ook nog een voorbeeld over die kapper in Groningen. Die notabene in een kraakpand zat en die als bovenbuurman een stelletje krakers had. Nou, dat vind ik schandalig. Die man die had 15 man personeel. Die moest uit dat pand. Ze moeten gewoon met een tengels van iemand anders hun spullen afblijven. En bovendien, volgens geen stijl, zijn het linkse ongewassen roeptoeters die uit principe niet willen werken.
En daar denkt u ook zo over?
Dat is mijn mening ook, ja.
Oké, duidelijk. Goedemiddag, stand.nl.
Goedemiddag.
U mag het zeggen.
Ja, met Rob Pieters hier. Ik ben voor de stelling, kraken is diefstal en is asociaal. Als een pand heel lang leeg staat en daaronder reken ik niet het verbouwen of renoveren, want dan is een pand wel in gebruik, in tegenstelling tot wat de kraters beweren. Maar in zo'n geval ligt het aan de overheid om eventueel een pand te vorderen en in overleg met de eigenaar te beslissen wat ermee gebeuren moet.
Oké, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. U mag het zeggen. Is er nog iemand? Goedemiddag, stand.nl.
Ja, goedemiddag, Jelena.
Hallo.
Ik ben tegen de stelling, puur omdat ik een programma heb gezien, heet Breekijzer, waarin Pieter Storms een vrouw uit nood hielp. Ze had 2 kinderen, ze werd het huis uitgegooid, ze kreeg geen woning toegewezen, maar ze woonde wel ergens op een zoldertje zonder water, zonder wc. Nou, toen werd er een of andere woning gezocht dat heel lang leeg stond, en toen heeft hij haar geholpen. En dan wou ik nog één ding zeggen, die meneer die het heeft over een auto, dat hij dus de ene wel gebruikt en de andere niet. Ja. Niemand kan wonen in een auto.
Oké, nou, dat dan nog eventjes ter toevoeging. Mevrouw van den Burg, Tweede Kamerlid voor de VVD.
Ja.
U heeft meegeluisterd. Zeker. Wat is u zelf het meest opgevallen in de reacties?
Nou, dat toch een heleboel mensen te ondersteunen. En aangeven dat het een belangrijk punt is dat je met je vingers van de ander aan spullen afgeeft, blijft. Ik vond opvallend die ene beller die zei van de politiek doet niks. Ik wil erop wijzen dat de VVD al heel lang dit wil. Alleen wij moeten natuurlijk wel meerderheid hebben in de Kamer.
Denkt u die deze keer wel te gaan halen? Want het is dus in ieder geval met het CDA en de ChristenUnie samen.
Ja, wij denken deze keer dat wel te realiseren. Vandaar dat het initiatiefwetsvoorstel ook uit de Kamer komt. Want de regering wilde dit verbod niet instellen. En ja, wij hebben dus het initiatief als Kamerleden genomen om een wet te maken.
Ja.
En wat ik ook opvallend vond was de opmerking ergens over vastgoedbelangen en speculanten en dat soort praktijken. Daar zijn wij uiteraard ook heel erg op tegen. Nemen wij als VVD ook afstand van. Dus ik gooi dat ook verre van me, die opmerking van die ene meneer. Wat daar heel belangrijk in is, dat daar wetgeving voor is. En dat in de andere wetgeving geregeld wordt om dat aan te pakken.
Ja, maar dat moet er dan dus ook wel gaan komen.
Dat wordt ook gedaan door mijn collega Teven in de justitieportefeuille.
Ja, dan moet daar alleen ook wel weer een meerderheid voor komen. Dat is dan weer altijd de vraag.
Dat is inderdaad zo, want je moet natuurlijk altijd in een democratische rechtsstaat heb je een meerderheid nodig. En het kan niet zo zijn dat mensen, omdat ze het niet eens zijn, maar het recht in eigen hand nemen.
Nee. Nou komen er veel krakers uit Oost-Europese landen, hoorde ik eerder vanochtend.
Ja.
Is dat niet vooral voortgekomen uit het probleem dat zij ook geen woning hebben? Want er zijn natuurlijk ook berichten van bijvoorbeeld Bulgaren die met 20 man op een klein kamertje zitten.
Dat is ook zo. En daar moeten dus andere maatregelen voor genomen worden. Dat gebeurt ook. Dat is natuurlijk ook niet zo 1, 2, 3 op te lossen. Maar kraken mag daar niet de oplossing voor zijn.
Nee, er zijn wel een hoop. Ik hoor wel u heel veel zeggen. Dat moet ook nog opgelost worden. Daar gaan we ook mee in.
Nou,
de
daar wordt gewoon nu in de Kamer aan gewerkt. Alleen dat, om maar eens wat te noemen, in Rotterdam hebben ze dat probleem natuurlijk ook. Daar heb je als je overbewoning hebt in een woning, dan kan een gemeente gewoon optreden.
Denkt u dat in alle grote steden?
Dat is al geregeld.
Ja, denkt u dat de neuzen allemaal dezelfde kant op gaan in alle grote steden?
Nee, het feit dat het natuurlijk er nooit gekomen is tot dusver dit verbod. Dat betekent ook dat er partijen en mensen erg op tegen zijn. Dus die neuzen zullen niet allemaal dezelfde inrichting instaan.
Okay. Ik dank
dus
u wel.
Dan is nog werk om het te overtuigen.
Ja, nog meer werk te doen. Tweede Kamerlid voor de VVD, Brigitte van den Burg. Dank u wel. De stelling was: kraken moet verboden worden. Bijna 2200 mensen die hebben gestemd. 66% is het daarmee eens en 34% is het ermee oneens. Inmiddels is het 1:01.
Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward, and freedom will be defended. I want to reassure the American people the full resources of the federal government are working to assist local authorities to save lives and to help the victims of these attacks. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
Definitely a blue logo. It was like a circular logo on the front of the plane. It definitely did not look like a commercial plane. I didn't see any windows on the side.
Mark, if what you say is true, those could be cargo planes. You said you didn't see any windows in the side?
I didn't see any windows on the side. It was not a normal flight that I've ever seen at an airport. It was a plane that had a blue logo on the front, and it did not look like it belonged in this area.
Is this sort of a herd mentality, a lemming-like mentality? If you don't go with the flow, you're anti-American, therefore a suspect.
This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers, a huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way!
Ik was klaar met mijn werk, ging naar boven toe en mevrouw die kwam naartoe en zei: joh, weet je wat er aan de hand is? Kom gauw kijken. En ik zag dus de beelden van de brandende Twin Towers. En vervolgens zag ik dus tweede vliegtuigen erin knallen. En de instorting.
Ik was in Parijs bij een grote vergadering en daar kwam een telefoontje binnen dat het gebeurd was. En we zijn toen naar de beelden gaan kijken en ik had meteen al gevoeld, dit klopt niet helemaal. Maar ja, er was toen in het begin geen informatie eigenlijk verder beschikbaar.
Ik was aan het werk op een school en ik zag het spul op tv. Ik denk, nou, dat hebben ze zelf op poten gezet. En ik wist ook meteen dat ze met Bin Laden zouden komen aandraven. Dat was zo klaar als een klontje op dat moment. Maar het was een bekend spelletje, want Poetin heeft in Rusland hetzelfde gedaan. Vet gebouwen opblazen, Tsjetsjenen de schuld geven, Tsjetsjenen oppakken, oorlog beginnen. Exact hetzelfde.
En ik zag de gebouwen op een gegeven moment ook neergaan. En bij mij rees toen al de vraag van: goh, hoe is het toch mogelijk dat zo'n gebouw zo ontzettend mooi naar beneden valt? Dat is me eigenlijk altijd bijgebleven. En toen Jimmy Walton naar Nederland kwam met zijn verhaal, had ik gelijk zoiets van: hey, verrek, toch.
Vreemde feiten. Gebouw nummer 7, sport, stort spontaan in elkaar. Interessant is dat hier veel bewijs lag van SEC. Rechtszaken over manipulatie op Wall Street. Alle drie de WTC-gebouwen vallen in een vrije val, precies recht naar beneden. Er zijn video's van de instortingen die onthullen demolition waves, kleine serie explosies. Er zijn diverse getuigen, ook enkele die ik zelf gesproken heb, die series explosies hebben gehoord, waarvan sommige juist beneden in het gebouw begonnen. Diverse ijzeren balken waren gedeeltelijk gesmolten. Daarvoor was een temperatuur nodig van 1300 graden. En dit kan alleen veroorzaakt worden door explosies. Want het vuur, de hitte van een kerosinebrand, geeft 850 graden. Veel bewijsmateriaal is vernietigd. Puin en ijzer is direct afgevoerd. Dit is absoluut tegen alle wettelijke regels in. Het is een plaats van misdaad. Er moet onderzoek gedaan worden. En dat gebeurde niet. De beveiliging, wat ik net vertelde van het WTC.
Meneer, we zitten kijken, al overtuigd?
Ja, ik ben zeker overtuigd. Ja.
Ik vond het een hele goede presentatie. Het zat goed in elkaar. En ik denk dat de bewijzen overduidelijk zijn. Ik bedoel, als je alleen al kijkt naar gebouw 7. Er is geen vliegtuig ingevlogen. Het heeft maar een beetje in brand gestaan. En het is loodrecht als gewoon
de CIA. Er zijn zoveel zaken die zo feitelijk aan te tonen zijn. Kijk, Al-Qaeda die kan natuurlijk niet ervoor zorgen dat NORAD het luchtruim niet verdedigt. Die kan er niet voor zorgen dat er bommen in het WTC zitten. Dat is natuurlijk onmogelijk. Nog los van het feit dat...
Wat zijn feiten en wat zijn leugens rondom de aanslagen op 11 september 2001? De leden van de Nederlandse beweging Dit Kan Niet Waar Zijn geloven de officiële versie van de Amerikaanse overheid niet. Via hun website, lezingen en conferenties proberen zij de waarheid boven water te krijgen.
Ik ben Erik, ik ben 37 jaar. Ik ben werkzaam in het bedrijfsleven. En binnen Dit Kan Niet Waar Zijn ben ik mede zorgig voor de website.
Ik ben Albert Tobi, ik werk als therapeut en ik ben een van de sprekers op de lezingen.
Ik ben Nico van der Laan, ik ben 46 jaar. Ik heb iets van 15 jaar bij justitie gewerkt. Ik zit nu bij maatschappelijk werk. Ik heb archief opgebouwd. Alles wat moeilijk te krijgen is, daar ga ik achteraan en ik zorg dat het er is.
Jan van Aken, 51, werkzaam in het bedrijfsleven en doe onder andere voordracht.
In het begin geloof ik, ga je gewoon af op het verhaal wat toen verteld werd door de Amerikaanse overheid. Al-Qaeda, terroristen, dat geloof je, want de media vertelt het, dus het zal wel zo zijn. En je hebt wel een raar gevoel bij het gebouw wat je neer ziet gaan. Je ziet het WTC naar beneden storten en dan denk je van dat kan eigenlijk niet. Maar toch ga je er overheen, want je gelooft toch wat in de media verteld wordt en dat zal wel waar zijn. En pas later ga je dus echt eens nadenken van ja, maar klopt dat allemaal wel? Hebben we niet te gemakkelijk iets aangenomen wat ons verteld is?
Ik was al begin jaren 90 eigenlijk met dingen aan het onderzoeken bezig. En ik had onder andere die bomaanslagen in Oklahoma City bestudeerd. En ik was daardoor tot de conclusie gekomen dat ook Oklahoma City een soort voorloper is geweest van 11 september. En waarvan het officiële verhaal ook van geen kant deugt. De mensen die zich daartoe mee bezig hielden, die hebben voorspeld dat er een veel grotere aanslag zou komen. En dat ook grote consequenties zou hebben voor de burgerrechten en dat er waarschijnlijk een oorlog zou beginnen. Dus in die zin was ik heel erg op mijn hoede op 11 september. En heb ik heel erg opgelet op welke manier het nieuws gebracht werd. En wanneer de eerste beschuldigingen geuit zouden worden. En op het moment dat ze het hadden, dat ze een paspoort een paar blokken verderop hadden gevonden van een kaper. Toen had ik het idee van nou, dat lijkt me dus sterk met een brandend vliegtuig en een instortende tower, dat ze daar nog een intact paspoort vinden. Toen had ik het idee van hier is het rond aan de knikker.
Dust shot out of a few windows far below the collapsing area. This dust is caused by extremely high pressure, but it comes out of only a few windows.
Het kan ook niet waar zijn, dat is het. Maar is het... Ja, ik weet het ook niet. Het kan inderdaad niet waar zijn, maar wilde ook zeggen dat het dus niet waar is. Dat is het punt een beetje. Als het zo heftig is, als het zo groot is... Het zal de eerste keer niet zijn dat mensen gefopt worden.
Een van de allerduidelijkste voorbeelden is World Trade Center 7. Want er zijn op 11 september 3 stalen gebouwen ingestort. Terwijl er voorheen nooit een stalen gebouw door vuur is vernietigd. World Trade Center 1 en 2 hebben we allemaal gezien. Maar later op de dag is er een film verschenen waarbij die enorme rookwolk door die straten heen ziet gaan. Dat is de instorting van World Trade Center 7. Daar is heel veel goed filmmateriaal van bekend. En dat gebouw stort als een plumpudding in elkaar. En dat is volstrekt onmogelijk, want het is nooit geraakt door een vliegtuig. Ik denk dat dat een van de sleutelbewijzen is van dat er opzet in het spel is. Want wat later ook aangetoond is dat een gecontroleerde implosie moet zijn. En daar zijn weken aan voorbereiding voor nodig om zoiets tot stand te brengen. Dus als dat gedeelte van het verhaal niet klopt, dan heb je eigenlijk al voldoende reden om te zeggen dit moet tot op de bodem worden uitgezocht. Het tweede punt wat heel belangrijk is dat die kapers ongestoord door konden vliegen terwijl ze gekaapte vliegtuigen hadden. Normaal gesproken moeten ze binnen een aantal minuten een F-16 achter zich aan hebben. Later bleek dus dat helemaal niet het geval is. En Het bleek toen ook later dat er oefeningen werden gehouden. Waardoor alle vliegtuigen een andere kant op waren gemanoeuvreerd. En de kapers, de vermeende kapers, ongestoord verder konden vliegen. Het is ondenkbaar dat een hele defensieapparaat van de Verenigde Staten toevallig buiten werking is. Dat wijst op medewerking van binnenuit op hoog niveau. Dat zijn een paar voor mij superduidelijke voorbeelden. Pentagon, er zijn ook heel veel vraagtekens over. En iedereen die zegt nu van nou, er is waarschijnlijk helemaal geen Boeing 757 of 747 ingevlogen. En het zwaarst bewaakte gebouw ter wereld kan gewoon bewijzen dat het wel zo is door beelden vrij te geven. En tot op de dag van vandaag zijn ze niet verder gekomen dan een paar losse frames waarop geen vliegtuig is te zien. Alleen een explosie. Ze hebben alle bewijsmateriaal, wordt verdonkere maand, het wordt geclassificeerd, het wordt achter slot en grendel gestopt. Als mensen proberen dingen te achterhalen, krijgen ze nul op hun request. En op die manier kunnen ze het bewijsmateriaal gewoon buiten de publieke arena houden. En terwijl ze van mensen verwachten dat we onze vrijheden gaan inleveren. Hè, en dat als je niks te verbergen hebt, hè, dus dat je ook niet bang hoeft te zijn dat je voortaan met je e-mail en weet ik veel wat alles afgeluisterd en afgekeken wordt. Maar ondertussen zijn ze zelf totaal niet open in wat ze naar buiten brengen. Eén waas van geheimzinnigheid.
Mag ik nog iets aan toevoegen? Er werd gezegd er waren 19 terroristen. De namen komen helemaal niet voor op de passagierslijsten. Er is een autopsierapport van vlucht 77... en daar komt helemaal geen Arabier op voor. Het bewijsmateriaal dat Atta het gedaan zou hebben is dat er een paspoort gevonden is tussen de puinhopen van het WTC. IJzer, wat normaal pas 1300 graden smelt, maar een kerosinevuur 850 graden. Daar branden de ijzeren balken wel door. Maar het paspoort van Atta bleef zeven. Atta die woonde samen met een paaldanseres. Hij was aan de drugs en aan de drank. Een typische moslim. Het enige, nou nog belangrijkste, is dat 6 van de 19 bleken nog in leven te zijn. Hebben zich ook aangemeld bij de BBC. Here we are. En daar is weinig aandacht voor in de media geweest. Verder is er wel iets wat al die 19 terroristen zogenaamd gemeen hadden. Dat was dat hun paspoort gestolen was. Want het is toch wel erg opvallend dat de regering wist helemaal van niks. Maar de dag daarna hadden ze meteen alle namen en alle fotootjes. En die werden dan gepubliceerd. Erg knap. Wat ik verder heel duidelijk bewijsmateriaal vind, en ik vind dat daar moet onderzoek naar worden gedaan, follow the money trail. Volg waar het geld naartoe is gegaan. Er is gigantische handel in opties geweest, derivaten. Bijna geen onderzoek. Je zou toch denken, nou, als die Al-Qaeda dat wist, dan hebben ze er wel erg veel geld mee verdienen. Dat geld moet je ze afnemen. Dus doe er dan onderzoek naar. Maar dat doet men niet.
Ik geloof nou eigenlijk bijna niks meer, zeg maar. Niks wat ik in de krant of wat mensen mij proberen te laten zien. Ik twijfel nu tegenwoordig eigenlijk overal aan, zeg maar. Ik wil het niet zomaar geloven. Daarom kom ik inderdaad ook hier. Ja, het is gevaarlijk inderdaad. Iedereen probeert ze wat op de mouw te spelden. Wie heeft er hier weer belang bij om mij dit te laten denken? Ik weet het echt niet. Voor mij gaat het leven niet verder. Totdat het inderdaad blijkt, het was toch allemaal niet. Het was toch iets anders. Dit is toch allemaal één grote foppartij. Dan kan ik er verder gaan, gewoon zoals het daarvoor was, zeg maar. En tot die tijd blijf ik toch zoeken. Ik ben nou een boek aan het lezen over bewapening van het Midden-Oosten. Dat was dan tot 91 zelfs. Dus daar speelt dit allemaal nog niet eens in mee. Maar als het bizarre dingen die daar spelen, die mensen waar je nooit iets van hoort, over landen die elkaar uitspelen en met gigantische wapens en weet ik het. Ik weet niet wat er allemaal speelt. Joh. Voor mij, ja. Nogmaals, totdat het weer legd wordt, is het voor mij echt anders sinds ik dit weet.
Erik?
Ja?
Waarheen? Oké, dan zie ik jou zo. Hendrik die komt hier zo heen. Dus die zet de auto hier neer. Dan gaan we met elkaar in de auto. Dan rijden we naar Amsterdam.
Hoe lang is het rijden vanuit Leek, Groningen?
Het hangt een beetje af hoor. Als je een beetje geluk hebt dat we geen files hebben in Amsterdam, dan kunnen we er in anderhalf uur kunnen we er ongeveer zijn. Dan zijn we er half acht.
De rest komt ook tussen 7:30 en 8:00. Dus dan kunnen we mooi op tijd om 8:00 beginnen. Een belangrijk punt vanavond op de agenda staan. Dat is in Utrecht hebben we 16 september een conferentie. En daar moet nog wel wat voor gebeuren. Dat is kort dag, zeker nu de vakanties ertussen zitten. Dus er moet nog een heleboel voor besproken worden. Dat moeten we vanavond echt doornemen. En dat is gewoon het belangrijkste wat we moeten doen. Nou, dat kan heel kort zijn, maar het kan ook heel lang zijn. Dat is even afhankelijk van hoe verloopt het. Als het een lange zit wordt, dan ga ik niet meer terug. Ik heb geen zin om 2:00 s'nachts nog een keer terug te rijden. Dan ga ik gewoon morgen vroeg, vrij vroeg vertrekken. Zo gaan we die kant op dan. Dan hebben we nog wel wat dingen te bepraten. Het grootste struikelblok zit erin dat je veel sprekers moet zien te regelen. Daar gaat veel tijd in zitten. Vaak via de mail. Veel mailtijd gaat erin zitten. En mensen moeten ook net kunnen, net willen. En daar valt een staatse conferentie toch mee. Want je moet mensen hebben die ook een beetje een naam hebben in dit circuit. En dat maakt het ook bijzonder. Daarom is het ook een conferentie of een megabijeenkomst. En niet een gewone bijeenkomst zoals we die hebben.
Amerika is een oorlogsland. Leeft van de oorlog. Als er geen dreiging is, dan creëren ze zelf dreiging. Dus die oorlogsmachine moet blijven draaien. Er moet constant nieuwe dingen ontwikkeld worden. En ook de economie is natuurlijk een belangrijk punt. Het is beter om gratis olie ergens vandaan te jatten dan uit eigen bodem. Want er zit nog genoeg in eigen bodem. Etcetera, etcetera.
Zoals het nu doorgaat, als er weer een terroristische aanslag komt die qua schaal groter is dan nu, en dat ligt wel in de lijn der verwachting, dan gaat het inleveren van de vrijheden gaat de stroomversnelling tegemoet. Er wordt al gesproken over, er is een Amerikaans rapport naar buiten gekomen een paar maanden geleden. Er wordt geopend gesproken door meneer Rumsfeld over het internet in banden te leggen. Bij Google hebben ze, er is in Trouw een publicatie over geweest, hebben ze al manieren om zoekwoorden en dat soort dingen allemaal te manipuleren. Dat de bepaalde dingen die je zoekt, dat je daar gewoon nimmer meer bij terechtkomt. Want ze kunnen het zo van pagina 1... of treffer 1 naar treffer 100 kunnen ze zo verplaatsen. Ik bedoel, dat zijn dingen die technisch allemaal mogelijk zijn. En de punt is dat mensen alles maar over zich heen laten komen, want ze weten niet wat ze er tegen moeten doen. Op het moment dat de emotionele impact maar groot genoeg is, dan slikken ze het. En de mensen die aan de knoppen zitten, die weten dat donders goed.
11 september is een startpunt geweest voor de oorlog tegen terrorisme. Op dit moment zie je dat wij eigenlijk een stuk vrijheid en een stuk burgerrechten inleveren om ons te beschermen tegen dat terrorisme. De grote voorbeelden daarvan zijn de identiteitsbewijzen die je tegenwoordig op zak moet hebben. Vanaf 2007 ook het e-mailverkeer, het telefoonverkeer wordt allemaal opgeslagen voor zoveel jaren bewaard. Allemaal onder de noemer van het is voor onze eigen veiligheid, want er is terrorisme. Nou, als zal blijken dat 11 september op foutieve basis een startpunt is geweest voor de oorlog tegen terrorisme, is het inleveren van onze vrijheden ook op een falsieflijke voorwaarde gebeurd.
Als mensen dit soort dingen willen horen of niet willen horen, dan komt dat omdat een wereldbeeld zoals ze dat gewend zijn onderuit gehaald wordt. Want de Amerikanen, vooral de oudere generaties, herinneren de Amerikanen zich als hun bevrijders. Nou, de Amerikaanse man in de straat was ook onze bevrijder. Maar degene die de leiding hadden over de hele operatie, die hebben gewoon een soort toestand ervan gemaakt. En daar hebben we nu nog steeds de psychologische gevolgen van. Je kunt je bevrijder niet gaan beschuldigen van dit soort zaken. En de vijand wordt altijd elders gezocht. En nu is de vijand een moslim. En die kaart die hebben ze nog lang niet uitgespeeld.
Ja, dan stort je wereldbeeld in elkaar. Plus dat als mensen de kranten lezen en de televisie volgen en noem maar op, dan denken ze dat ze daarmee de waarheid boven tafel hebben. Maar helaas blijkt dat dat niet het geval is. Er is geen enkel serieus onderzoek geweest. Het uiteindelijke rapport is pas na heel veel wikken en wegen uiteindelijk tot stand gekomen. Er wordt van gezegd dat het hele onderzoeksrapport eigenlijk alle cruciale vragen overslaat en dat het volstaat met leugens en verdraaiingen. Het is aantoonbaar dat het de Amerikaanse regering bijzonder goed uitkomt. En dat ze daar dus op het ogenblik alles wat met olie onder de grond te maken heeft, dat ze daar gewoon beslag op zitten te leggen. En er is een heel duidelijk motief waarom ze een gebeurtenis als 11 september nodig hadden om dat te kunnen verantwoorden naar de buitenwacht. En je stuurt je soldaten het liefst een oorlog in, met het idee dat ze een moreel rechtvaardige oorlog sturen en dat de moslim extremisten zijn die bestreden moeten worden. Maar er wordt op die manier een vijand gecreëerd. En ik denk dat de moslims geen recht wordt gedaan op deze manier. En de aandacht verplaatst zich in Nederland naar de strijd tegen moslimfundamentalisten en de moslims in het algemeen. Terwijl ik hoop dat mijn kind ook opgroeit in een veilige samenleving. Zonder dat de bevolkingsgroepen tegen elkaar uitgespeeld worden. Ik ben een enthousiaste schaker, al jaren. Ik heb ook voor een schaakuitgeverij gewerkt, voor een internationaal schaakblad. Veel mensen ontmoet natuurlijk, veel gereisd. Dus ik ben de hele wereld over geweest daarvoor. En toen heb ik onder andere in India heb ik Anand geïnterviewd. Toen was hij net wereldkampioen bij de jeugd. En sindsdien heb ik contact met hem gehad. Op een gegeven moment stond hij op Schiphol en toen vroeg hij of ik hem nog kende. En vanaf die dag heeft hij vaak bij me gelogeerd en raakte bevriend. En toen bij de grote matches heeft hij vaak gevraagd of ik meekwam naar toernooien toe. Dus ik ben ook jaren met hem meegeweest naar matches en toernooien. Onder andere bij het World Trade Center in New York in 1995 speelde hij een match om wereldkampioenschap tegen Garry Kasparov. Het was in de bovenste verdieping van het restaurant in het WTC. Dus ik ken dat hele gebied van haven tot gort.
Dat moet een dubbel gevoel zijn dan?
Nou, dat zijn wel dingen die door mijn hoofd spelen, ja. Op het moment dat ik zie wat er gebeurt.
Police and their teachers a week before. Those buildings will be knocked down next week. Again, I was on television saying that Bin Laden's a CIA asset and looks like he'll attack New York. Saying, call Washington, tell him to call off the attack.
Dat was een radiofragment van Alex Jones. Dat is een. Die mag je rustig een van de vooraanstaande onderzoekers in Amerika noemen. Die man heeft ook een eigen radioprogramma. Hij kan enorm fel zijn. Dus in die zin stoot hij mensen ook wel eens af. Maar hij is wel heel goed in het materiaal wat hij aanlevert. Die heeft in een van zijn radioprogramma's duidelijk aangegeven dat de aanslag, zoals die plaatsvond op 11 september, aan zat te komen. Hij heeft de Twin Towers genoemd. En hij heeft voorspeld dat Al-Qaeda en Osama Bin Laden de schuld zouden krijgen. Alex Jones in zijn radiouitzending roept die mensen op om het Witte Huis te bellen. En hij zegt hoe meer mensen gaan opbellen, hoe groter de kans dat ze ervan afzien. Omdat het al bekend is voordat het plaatsgevonden heeft.
I want the White House numbers up there now. A big part of the solution, after you research all the government terrorism and check out what I'm saying is true. And I have not issued one of these for 5 years and what?
Hij heeft dus zeer recent een voorspelling gedaan dat er weer een veel grotere aanslag zit aan te komen. Of in Israël, of in Engeland, Amerika of Canada. En dat hij zegt dat direct daarop als vergeldingsmaatregel Iran aangevallen worden. Waarschijnlijk ook met nucleaire wapens.
En ik ben hier om je te vertellen. Er is een 90% kans dat we see bone-shattering mega-attacks in de Verenigde Staten, Canada of Engeland. Or Israel, could even be in Israel, but I think it's going to be, it could be both. In the next couple months, and it could be sooner rather than later, but by mid-October.
Behoorlijk pittige voorspellingen, die hij niet gauw doet. En hij voorspelt dat al uiterlijk oktober plaats zal vinden. En laten we hopen dat hij er helemaal naast zit. Dat hoop ik echt.
July 25, 2001, before the attacks. That tells me that it is an almost certainty. I am predicting you will have huge terrorist attacks in the Western world by, at the latest, late October. I'm telling you this right now. And of course, I'm stepping up again to the plate.
Ik snap niet waarom ik niks, waarom ik geen kritische kant. Er is iedere dag is er wel iets. Dat valt me nou nog meer op sinds ik dit allemaal voor het eerst heb gezien. Er is iedere dag is er wel iets over terrorisme, over Irak, wat dan ook. Er is iedere dag is er wel iets en ik hoor nergens een kritische noot. Geen één politicus, niet van de SP of niet van GroenLinks of niet. Ik hoor niks kritisch. Ik hoor geen kritische noten op de radio. Ik hoor geen kritische noten op de televisie. Waardoor ik dus inderdaad denk, ben ik dan gek? Ben ik de enige die er inderdaad vatbaar of gevoelig voor is of wat dan ook? Ja, ik ben heel benieuwd wat Femke Halsema te zeggen heeft als ze dit ziet. Of ze dit weet, of Jan Marijnissen, weet ik veel, of die dit... of dat het helemaal nieuw is voor hun. Of dat die het weten en slimmer zijn dan ik en inderdaad inzien dat het... dat het allemaal, weet ik veel, welke doorgestoken kaart er voor mijn gezicht wordt gehouden, weet je.
Eigenlijk alle fracties en volgens mij ook alle Kamerleden hebben al materiaal gehad. Dus ze kunnen ervan op de hoogte zijn als ze de materialen die ze van ons gekregen hebben, als ze die ook serieus doornemen.
Maar dat doen ze niet.
We hebben nog nooit een reactie gekregen dat, op hetgeen wat wij aangeboden hebben. Dus of ze wachten ermee tot het moment daar is, of ze doen er helemaal niks mee. Maar wij krijgen van hun nog geen reacties.
Ik denk dat de meeste politici geen leiders zijn, maar gewoon volgers. En dat is ook de beweegreden van deze bijeenkomsten. Om in ieder geval een goede basis te creëren. Dat er numeriek een behoorlijk aantal mensen is. En ik denk dat het dan wat meer georganiseerd gaat worden naar de politiek toe. En ziet dat er toch een behoorlijke grote groep is. Dus we bouwen het langzaam op.
Het is controversieel, ja.
Ik heb dus politici ontmoet en die zijn in privé onder vier ogen. Kunnen ze met mijn 100 uitpraten. Maar op een gegeven moment komen ze weer onder de knoet van de partijpolitiek terecht. Hè. De fractieleider bepaalt. En je hebt zelf wel gezien dat er af en toe mensen worden afgeserveerd die hun mond open doen. En politici moeten kiezen. En als ze kunnen die keus niet maken, ook niet omdat ze geen perspectief zien in de toekomst. Want ze zien alleen hun eigen carrière afbranden. Maar dat ze er een golfbeweging mee teweeg kunnen brengen, dat zal niet geen moment in ze opkomen. De parlementen zijn ook zo groot en er wordt zoveel gediscussieerd, maar er wordt eigenlijk weinig gezegd.
Er komt een moment dat zij zullen moeten zeggen tegen hun kinderen of kleinkinderen... ja, we hebben dat niet gewoest, maar dan in het Nederlands. Want er staat voldoende geschreven, er is voldoende op papier. En ik denk dat als ze er zelf niks aan doen, dat ze daar wel verantwoordelijk voor gehouden zullen worden.
Ja. Oké, okay, ja, als je hier maar voor 6 uur bent, is het goed. Goed joh. Oké, okay, tot zo. Ja, gaat goed hoor. Joe, hi.
Oké.
Okay. Dan worden we afgebeld op vandaag hoor. Sowieso de laatste tijd heel veel telefooncontact in verband met een mogelijke partij die je zou willen oprichten. En ja, dus ik heb toch veel vraagtekens bij van wil je het wel doen, wil je het niet doen. Wat we nu doen is een beweging oprichten. We zijn eigenlijk gewoon begonnen met een website en daar is een hele beweging uit voortgekomen. En dat is iets wat vanuit het volk zelf komt. Op het moment dat je een politieke partij gaat beginnen, ja, begin je wel met een heel ander iets. En wordt de insteek ook heel anders. Dat is ook wel de discussie die we nu hebben van, ja, wil je dat? Wil je op die manier het pad verder gaan bewandelen? Want dan word je eigenlijk een onderdeel van de politiek. Hoewel je zelf ook behoorlijk tegen de politiek ageert, omdat ze er eigenlijk heel weinig aan doen. En, of zeg je van, we blijven bij onze roots en we blijven een beweging van onderaf. Waarbij je dan eigenlijk de massa en het volk hebt wat achter je staat. Het is een beetje vakbondsachtig. Dus dat is eigenlijk de keuze. Van word je een soort vakbond voor bijvoorbeeld 11 september. Of ga je als politieke partij richten. En als politieke partij kan je niet op één issue gaan richten. En dan moet je toch het hele arsenaal waar we voor staan, moet je dan toch boven water hebben. Nou, we moeten in ieder geval voor eind augustus, als we de politiek in willen, moeten we voor eind augustus moeten wij een politieke partij opgericht hebben. Met statuten, moet beschreven staan. En moeten wij ons aanmelden. En daarna moeten we in de periode begin oktober moeten wij dan al onze ondersteuningsverklaringen bij elkaar zien krijgen.
Mooi, hoe is het?
Ja, uitstekend.
Ook zo warm? Heerlijk, hè? Wat een zaligheid. Ik zal eventjes, heel snel even nog kijken op de website of er nog mail is. Of er postings zijn.
Die mail van Sanne nog gelezen?
Ik zie hem hier staan. Dan krijgen ze op de website, kunnen mensen dus allemaal posten plaatsen. En als er een post geplaatst is, dan krijgen wij dus in onze mailbox ook het commentaar binnen. Nou, is weer iemand die ook reageert op de handtekeningenactie ten aanzien van de Tweede Kamer. Dat is iemand in het gebied Almere, Flevoland dus, in dat kiesdistrict. En die wil graag zijn handtekening, ondersteuningsverklaring tekenen en wellicht nog met wat extra mensen. Nou, dat is mooi. Kijk, hier staat een posting. Hè, dat krijg je dan ook keurig te zien. Hè, dat het van dikkaniewazijn.nl is, van de website. En voor de rest zijn er niet zo heel veel bijzonderheden. Eigenlijk is allemaal... Ja, even kijken of er nog rare dingen bij zitten. En als het allemaal goed is, dan is het goed. Dan laat ik het allemaal keurig staan. Ook op de website waar mensen wat plaatsen. En is het klaar. En dan gaan we naar Amsterdam. En dat houdt in dat de komende uren er niemand is om te modereren of naar te kijken. Dan ben je altijd een beetje aan de goden overgeleverd of er geen rare dingen geplaatst worden. Maar dat valt meestal wel mee hoor. De mensen die vaak reageren. Het hoeft niet altijd voorstanders te zijn, absoluut niet. En dat vinden we ook niet erg. We vinden het juist goed dat er ook mensen komen die van niks weten. Of die juist zeggen van ik ben het er helemaal niet mee eens. Want dat geeft juist ook wat discussie. En dan kan je mensen ook nog eens wat aandragen. Dus dat is juist heel leuk. Maar je hebt ook mensen die ons maar een hele rare mensen vinden. En gewoon dag in dag uit... Express de site proberen te saboteren. Nou, die mensen die ben je op een gegeven moment, want dat kan gewoon niet. He, we zeggen ook van mensen hoeven echt geen voorstander te zijn, ze hoeven het echt niet met ons eens te zijn. En dat mogen ze ook best duidelijk kenbaar maken. Maar we gaan niet een site saboteren, dan is het gewoon over en uit. En dan wordt inderdaad hun IP wel geband. Ja. Maar er is niks bijzonders, zie ik dus. Dus ik ga dit afsluiten.
Ja, leuk man.
Volgens mij is het wel kennis voor de kinderen. Ik heb alles behalve mijn mobieltje.
Oh, dat is wel praktisch.
Dat heb ik ook. Ik zit in deze zak. Oké. We gaan. Doei, lieverds. Dames, papa nog een kus?
Oké.
Nee.
Oké.
Kus. Dag, meid. Dag, meid. Lekker slapen straks. Goed, we gaan de TomTom instellen. Dit is ook een machtig middel tegenwoordig, hè? Satellite tracking.
Ja, ik vertrouw de media al heel lang niet meer en zeker de autoriteiten niet. Dus ben ik zelf gaan zoeken.
En wat vindt u tot nu toe hiervan?
Nou ja, het is een klein gedeelte van wat er werkelijk gebeurt. Dus ik denk dat ik zelf al meer heb uitgedokterd wat er aan de hand is.
Oh ja, wat dan?
Ja, geheime technologieën die nog niemand bij naam kent of zo.
Vertelt u eens dat?
Eventueel holografische inserties.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, kijk, de wetenschap die is er nog niet, ja, laat ik zeggen, niet helemaal over duidelijk wat nou holografie werkelijk is. Misschien leven wij wel in een heel groot hologram. En waar je dus gewoon kleine dingetjes aan kunt veranderen met iets slims of zo. Hè?
Nou, ik kan u niet goed volgen. Dat moet u beter uitleggen.
Ja. Dan kom je op het gebied van de hogere wetenschap, zeg maar, waar ik ook niet zo goed in ben. Maar dat, ja, holografie, dat kent iedereen. Maar men is niet bekend met dat er ook geluid mee kan plaatsvinden, zeg maar. Dat ze ook geluid kunnen projecteren. Kijk, bijvoorbeeld, het zou kunnen zijn dat het geen vliegtuigen waren, maar bijvoorbeeld kruisraketten die in de World Trade Center ingevlogen zijn.
Terwijl iedereen toch een vliegtuig zag.
Ja, je ziet dan wel een vliegtuig, maar dat is juist de holografie die er ingeplaatst is, zeg maar. Zodat iedereen denkt van, hey, het is een vliegtuig geweest.
Maar ook mensen die daarnaast stonden langs die toren, die zagen dus ook een vliegtuig, terwijl het geen vliegtuig misschien was geweest.
Ja, ja, dat, als het eenmaal een holografische insertie is, dan zie je gewoon een vliegtuig. Terwijl het iets anders is. Net als wat vrij duidelijk is bij het Pentagon. Daar is geen vliegtuig geweest, maar waarschijnlijk dus ook een kruisraket of iets dergelijks.
Ja, iedereen mag zijn eigen gedachtegang hebben. En dit soort bijeenkomsten, ja, mensen hebben het gevoel van, hier kan ik zeggen wat ik denk en niemand vindt me gek. En dan komen die mensen, die komen ook. En ja, ik heb zelf vele jaren in de gevangenis gewerkt, dus ik ken mensen in alle soorten en maten. En persoonlijk, ik vind niks gek. Ik vind dat iemand, als iemand eerlijk praat over hoe hij erover denkt, dan mag dat van mij. Ik heb daar geen moeite mee.
Nou, ik zeg, het is niet verstandig om alles te zeggen, omdat er heel makkelijk dingen zodanig eruit gepikt worden dat je in een bepaalde hoek wordt geduwd. En we willen niet in een bepaalde hoek worden geduwd, want we zijn een hele brede beweging.
En welke hoek zou je niet willen geduwd worden?
Nou, dat we zweverig zouden zijn of wat dan ook, is allemaal onzin. We zijn met hele concrete dingen bezig.
Nou, dat is geen probleem.
Wij houden ons echt met de feiten bezig. Wat je niet kan aantonen, stellen we ook niet aan de kaak. Het is puur wat feitelijk aan te tonen is, daar hebben we het over. En meer niet.
Nou, ik denk dat er zoveel dingen niet kloppen dat als je dat voor een rechtbank zou kunnen aangeven en je werkelijk openstaat voor de feiten, dat dat al overtuigend genoeg is. Dus ik denk dat we helemaal geen behoefte hebben aan allerlei dingen erbij halen die niet zo overtuigend zijn. De feiten op zichzelf zijn al sterk genoeg. Dus laten we ons daarop concentreren.
Geen complottheorie?
De Amerikaanse regering heeft een complottheorie. Dat een mannetje in een grot dit allemaal verzonnen heeft.
Er is zelfs een generaal in Amerika die ook zegt van dat zich als Bin Laden voor het gerecht gedaagd zou worden, dat ze geen overtuigend wettelijk bewijs hebben dat hij achter de aanslagen zit. Dat is ook niet aan te tonen.
En er worden regelmatig videobandjes gepubliceerd. En dan heeft de CIA bepaald met stemmetests dat het de stem van Bin Laden is. Als je maar even nadenkt, dan zie je gewoon dat het gewoon platte kolder is.
Bij wijze van spreken, even zwart-wit gezegd, het is een oorlog die vanuit een zolderkamertje geregeld kan worden met de juiste apparatuur. En we hebben het in Nederland ook gezien, direct na de aanslagen van 11 september. Toen werd op een gegeven moment de Koentunnel afgesloten. Er waren soldaten werden erop afgestuurd, omdat er een of andere auto met explosieven in zou gaan. Het hele land in angst. Geen enkel bewijs. Vervolgens moest in Amerika door het congres een wet doorheen gejast worden. De zogenaamde Patriot Act, met een hele misleidende titel. Zeer vrijheidsonvriendelijk. Toen zag je de anthrax aanvallen. Totdat op een gegeven moment een wetenschapper ontdekte dat die anthrax niet bij Saddam Hussein vandaan kwam, waar ze het graag aan wilden linken, maar dat het uit een Amerikaans militair laboratorium vandaan kwam, aantoonbaar. En toen was het opeens snel afgelopen. Maar de angst zat er zo in dat die wet is aangenomen.
Bin Laden is een mythe. Je kunt het vergelijken met Sinterklaas of met Jezus van Nazareth. Er wordt een figuur gecreëerd en daar kun je van alles mee doen. Je kan er alle kanten mee uit en de mensen geloven het. Ze lopen er als een blind paard achteraan.
Het is een virtuele vijand. Het is de zondebok waarop ze alle ellende kunnen, alles wat ze nu uithalen kunnen rechtvaardigen. En het handige is, ze kunnen er voor onbepaalde tijd mee doorgaan. En dat hebben ze ook aangegeven. De war on terror, die is pas gestreden als alle terroristen achter slot en grendel zijn. Nou, dat kunnen we nog wel even wachten. Want worden er dagelijks meer gecreëerd door de oorlogen die nu gaande zijn in Irak en Afghanistan.
We hebben het even over de poster van de 11 september conferentie die we op 16 september houden in Utrecht. En dit is een ontwerp wat we hier hebben staan nu. Nou, daar schieten we een beetje op wat, hoe die er nou uit moet komen te zien. Dit is een eerste opzet. Het is een poster waar de Twin Towers, de WTC-torens, op staan. Waar heel groot doorheen 9-11 op staat. En daaronder conferentie. En daar weer onder dan waar het gehouden wordt en wie er onder andere aanwezig zijn. En daarboven staat een heel grote de leugens, feiten en gevolgen van 11 september. Dus dat is alles wat we ook aan gaan katen op die avond. En ja, we zijn nou een beetje aan het kijken van ja, hoe kan je dat nou echt goed neer gaan zetten. Nou, in dit geval bijvoorbeeld daar waar het gehouden wordt en de datum staat iets te klein. Dus het zou iets groter moeten. En ja, zo moet je dan met elkaar een beetje brainstormen en tot een totaal concept komen.
Kaarten, €9,11.
Ja, leuk hè. En het allerleukste is, op het moment, dat is in de voorverkoop. En als je ze aan de kassa koopt, dan staat er 11,9. En dan is het €11,90. Dus het is ook een symbolisch bedrag.
Maar voor de rest, ik vind het ontwerp schitterend. Ik vind het echt heel goed.
Maar die rechte toren, bijvoorbeeld twee vliegtuigjes die aankomen cirkelen of wat ik voor.
Ja.
Ja.
Eén vliegtuigje wat wel half in zit met zo'n wolkje wat eruit komt.
Dat kan ook, hè?
Dan heb je dat. Ja,
hoe kom je terug?
Dat wat ik zeg.
Kan ik dat morgen krijgen?
Nee, ik kan wel even iets voor je photoshoppen, no problem. Ja, okay. Dan ga ik dit gewoon even pakken. Ja, ik maak het niet. Ik zal het morgen voor je.
Het is misschien heel merkwaardig dat heel veel mensen mij vragen en ook de anderen van joh, pas je wel op? En dan denk ik van waar moeten wij oppassen? Voelen mensen misschien wel aan dat je risico loopt als je hiermee naar buiten treedt? En is dat niet merkwaardig in een democratie of in een land waarbij de vrijheid van meningsuiting hoort te zijn? Mag je daar niet over uitspreken? We doen het met alle legale middelen die er zijn. Waarom weten zoveel mensen dat je uit moet kijken?
Nederland, CDA, ChristenUnie en VVD. Ze willen een verbod op kraken. Mensen die een huis kraken zouden een gevangenisstraf van maximaal 32 maanden moeten krijgen. Nou, de krakers vinden dat beleid asociaal. Ze willen dat de overheid zorgt voor betaalbare woonruimte. En verslaggever Talita Boogaard die sprak met een kraker in de Amsterdamse Pijp.
Een pandje ergens in Amsterdam Oud-Zuid, gekraakt door jou... Een kraker die niet met zijn naam op de radio wil. Waarom niet?
Mooie zin. Ik wil niet met mijn naam op de radio. Zeker nu de wetten en regels zeg maar, zo strikt eromheen aangetrokken worden... dat ik me als een crimineel in een hoek gedouwd voel. En zo voel ik me niet. Ik ben gewoon een student die een woning nodig had... toen hij terugkwam uit het buitenland.
Nou komt er een verbod of nou willen een aantal politieke partijen een verbod. Wat vind je daarvan?
Een oplossing voor het probleem is als je zorgt voor meer woningen... of zorgt voor genoeg woningen die ook betaalbaar zijn. Huisjesmelkers harder aanpakken. Zorg gewoon dat er woningen zijn. Dan hoeft ook niemand te kraken.
Maar ze zeggen ook, panden die leeg staan, die moeten gemeld worden. Dan kan de gemeente daar een goede oplossing voor vinden... en ook woonruimte van maken. Is dat niet veel beter?
Zeker. Als dat gebeurt, is dat een hele goede oplossing. Als er gewoon gemeld wordt dat er leegstand is... en er ook gezorgd wordt... voor een nieuwe doel, voor de woning... en daar ook gewoon mensen mee wonen... gewoon mensen een woning mee kunnen vinden... is dat een prachtig doel. Maar op het moment is dat gewoon niet altijd wat er gebeurt. Kraken is een van de middelen om leegstand tegen te gaan.
Ja, maar het is ook stelen, zeggen de politici.
In zekere zin betaal je zeker wel wat voor een woning. Kijk hier om je heen. We hebben zeker wat moeten doen hier om te kunnen wonen. En we betalen natuurlijk gewoon water, gas en licht. Het is niet, je woont niet gratis. En we zijn ook niet zo... als er een ander doel wordt gevonden... dus via juridische wegen... Een manier wordt gevonden om deze woning weer in gebruik te nemen... dan zullen wij ook weer door moeten gaan. Of het aanvecht als we het niet mee eens zijn. Maar dat zullen we allemaal doen via juridische processen. En we gaan niet lopen vechten of wat dan ook.
Nou is dus die wet misschien wel in de maak. Er is nog niet helemaal een meerderheid... maar de initiatiefnemers hebben er goed vertrouwen in. Wat ga jij nu doen?
Blijf zeker hier wonen.
Net
op het moment dat ik juridisch er gewoon uitgezet word.
Kijk, ik zou ook zeggen, een kraker in de Amsterdamse Pijp ondervraagd door Talita Boogaard.
Loop jij? Ja. Doe ik 5, 4, 3, 2, 1.
Thank you.
Het beeld van de wereld is eigenlijk heel moeilijk te geven. Ik moet zeggen dat in alle situaties waar dingen groter worden dan die je met je twee handen kan omvatten, spreken de maquettes of de schaalmodellen me meestal zo tot de verbeelding dat ook het beeld wordt wat er van overblijft.
Dus maquettes zijn jouw wereldbeeld, bedoel?
Ja, dus als ik aan een brandweerauto denk, dan is het gewoon een brandweerauto uit de speelgoeddoos. En als ik hem in het echt voel, dan denk ik, goh, ja zeg, dat hebben die speelgoedjongens toch goed nagemaakt. Goh, ja, het is precies. Dat is andersom. Allereerste keer spoorwegmuseum, nou, daar had ik me zeer op verheugd. Maar toen kwam ik bij zo'n oude stoomblok en die was zo ongelooflijk groot, dat ik eigenlijk met mijn handen maar zo weinig van het totaal kon pakken. Ik had hem het liefst willen omarmen. Dat gaat helemaal niet. En dat is voor de wereld net zo. Dus de wereld is een bol. Maar ja, wat het in werkelijkheid is, geen flauw idee.
Geluid. Ja, wat is bijzonder aan geluid? Ik kan niet eens zeggen. En ik kan daar eigenlijk nog minder zeggen wat bijzonder is aan alledaags geluid. Puur dagelijks geluid. En toch vind ik dat prachtig. Geluiden om je heen. Het hoeven niet eens vogels of natuurgeluiden of wat dan ook. Maar dat gewone dagelijkse geluid. Ik luister heel veel. Ja, je zou kunnen zeggen zoals een fotograaf kijkt. En foto's maakt dus. Nou, ik neem op microfoons. Liever dan dat ik erin praat, moet ik zeggen. Bert van der Brink is pianist. Maar daar ben ik niet zo geïnteresseerd in, behalve dat hij mooi speelt. En dat ik van pianospel hou. Maar hij heeft iets wat ik niet heb. Hij heeft namelijk nooit kunnen zien. Ik heb me vaak zitten afvragen. Als je nooit hebt kunnen zien, echt helemaal nooit, hè? Ik bedoel, als je nergens een voorstelling, beeldende voorstelling van hebt kunnen maken. Ja. Hoe klinkt dat dan?
Hoi.
Hoi, Medi. Ja, je bent natuurlijk nog aan het eten.
Nee, we zitten aan de koffie.
Hoi. Hoi.
Er is niks mondvol van brood.
Oh, ik dacht, ik haal jullie uit het ontbijt. Hebben jullie twee mijlpaarden? Ja, en er kruipt er eentje op me af.
Ja, het plafuis is allemaal water.
Ja.
Dan begint hij ook te roepen als je erop pas op je loopt.